allen hartelijk welkom. Wij willen zingen met de voorzang beginnen. Lied 104 uit de bundel. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Alle drie de coupletten. 104. Van de Heer, dat is het volgende lied, 231 vers 1 en 4.
Thank you.
af willen sluiten is lied 346. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Dat is het vierde couplet. Wij zingen 4 en 5 van Johannes de Heer, 346. Jongelui en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. En ik wil een uitzondering maken voor jou, Caroline en Edwin. Wat bijzonder dat jullie samen gelijk de eerste keer na de begrafenis van Bart weer in de dienst zijn. Bijzonder. Een bijzonder welkom aan broeder Malschaert en zijn vrouw, denk ik. Hartelijk welkom in deze dienst. En wij bidden uw Godzegen toe bij het openen van zijn woord en bij de uitlegging van zijn woord en bij de gebeden. Louis, bedankt voor de begeleiding van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jacques Nuchter. En uiteraard ook voor deze dienst bent u weer allen van harte uitgenodigd. Jacques Brunt. Sterker nog, het staat hier ook, Jacques Brunt. Vandaag hebben we ook weer de maandelijkse boekentafel. Kijk rustig of er lectuur tussen ligt voor u. En of voor uzelf, of dat u het door wilt geven. Het wordt van harte bij u aanbevolen en u kunt het gratis meenemen. Misschien mist u de tafeldame, Kemma, die is vanmiddag niet aanwezig. Maar kijk gerustig en neem mee wat van toepassing is. Aanstaande donderdagavond hebben we de Bijbelstudie van dominee Henk Schouten over Openbaringen. Met als thema de inspectie van de poorten van Jeruzalem. Het is Nehemia. Aanvang 7:30. Zo de Heere wil, hebben wij 7 juni een doopdienst. Leeft dit onderwerp ook bij u en hebt u hier vragen over, dan wil het Maranatha-bestuur uiteraard geheel vrijblijvend met u hierover in gesprek gaan. Wij willen voorbeden doen voor het volk Israël en het Midden-Oosten. Wij willen voorbeden doen voor allen die vervolgd worden om Christus wil. Wij willen bidden voor de mensen op het zendingsveld. Wij willen bidden voor Caroline Muilaert en haar kinderen en kleinkinderen. Donderdag jongstleden hebben we met hen de afscheidsdienst van Bart gehad. Met een indrukwekkend in memoriam door de kinderen, door de Heere Jezus centraal te stellen in deze dienst en troost en bemoediging voor allen die in deze dienst aanwezig waren. Wij willen bidden voor zuster Adrie van Engelenhoven. Zij die in deze fase van haar leven het moeilijk vindt, maar zij blijft vertrouwen op haar Heer en Heiland. We willen ook bidden voor Joop en Ria Methorst. Joop die al bijna 3 jaar voor revalidatie in Beekbergen verblijft. We willen bidden voor Annelies Schakelaar en haar gezin. Annelies die nog steeds op een oproep wacht voor Nieuwegein, waarna de juiste behandeling zal worden gezocht. En we willen danken voor Tini Baggerman. Het is bijzonder hoe zij weer opknapt en zij hoopt deze week voor revalidatie in de Engelenburg worden opgenomen. De adressen van de genoemde namen liggen in de hal op tafel. Voor een ieder die een bemoedigend kaartje wil sturen, pak het adres en stuur een kaartje. Bij de uitgang staat uiteraard ook de collectebus en deze wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het kopje koffie of thee. Dat wordt ook van harte bij u aanbevolen om daarvan gebruik te maken in de ontmoetingsruimte. De bloemen gaan als groet naar onze broeder en zuster de Jong. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande lied 654 uit de bundel. Het eerste en het tweede couplet voor Fotum en Groet. En na Fotum en Groet vervolgen we met het derde en het vierde. Johannes de Heer, 654, het eerste en tweede couplet.
Zusters, heel hartelijk welkom in deze samenkomst. Ik wil u eigenlijk begroeten met het refrein wat we hebben gezongen. Verheugt u in de Heer. En laten we blij zijn dat we zijn woord in vrijheid kunnen openen. Als we het woord openen, verspreidt dat licht. En dat licht valt in de eerste plaats op de Heer Jezus. Op iedere bladzijde van de Bijbel. Dat vraagt enige inspanning en daar gaan we vanmiddag ook een bijdrage aan leveren. Komt er nu een lied of is het bedoeld? Ja? Oké. Even wennen aan de volgorde. Laten we samen bidden en voorbeden doen voor de onderwerpen die we gehoord hebben. Heer Jezus, het is een groot voorrecht dat we in deze genadetijd kunnen naderen. Dat het voorhangsel gescheurd is, dat we kunnen naderen tot de troon der genade. En Heer, dat we onze voorbeden voor uw troon mogen neerleggen. En mogen weten dat u onze hemelse hoge priester bent die voor ons bidt en pleit. Heer, we willen u danken dat we in dit land in vrijheid mogen leven. En dat genoemd hebben, willen we bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd die dat niet kunnen. Heer, wil hen nabij zijn in zoveel landen. We horen eigenlijk dagelijks zoveel vervolging. Heer, als we denken aan Nigeria, aan aanslagen, aan moordpartijen. Heer, we denken ook aan Noord-Korea, aan kampen, aan al die broeders en zusters. Heer, en daarbij willen we u danken dat u ons hemelse hoofd bent en dat wij de leden zijn op aarde. U als hemels hoofd, Heer Jezus, weet precies waar in uw lichaam pijn geleden wordt. En Heer, we voelen ons één met hen. Wil hen alsjeblieft nabij zijn en als mogelijk is ook bevrijden uit benarde situaties. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, ook dat is iets wat we bijna dagelijks in het nieuws horen. Heer, we willen u zeggen dat we soms moeite hebben met de hele situatie, maar dat we van uw volk Israël houden. En dat we hen van ganser harte aanbevelen. We weten het, Heer, dat het uw oogappel is. En daarom hoeven we in feite ook niet bang te zijn dat hen iets overkomt wat buiten uw wil omgaat. Wil wijsheid geven, Heer, aan hen die leiding geven in deze gecompliceerde situatie. Ook rondom de strijd om Iran. Heer, wilt u dat alstublieft in uw hand nemen. En we danken u, Heer, dat u alles in uw hand heeft. Er valt geen musje ter aarde zonder dat u dat weet, Heer. En als dat zo is, dan zijn deze grote dingen veilig in uw hand. Heer, we danken u ook dat we voorbeden mogen doen voor broeders en zusters in ons midden. En in de eerste plaats denken we hier aan Carolien Muilaerts, Heer, die deze week haar man heeft begraven. We willen u bidden, Heer, wilt u haar troosten. Troosten op uw eigen manier, wilt u ook kinderen en kleinkinderen nabij zijn en helpen, Heer, in het verlies. We bidden ook voor Adrie Engelenburg. Heer, u weet dat zij naar de mens gesproken in de laatste fase van haar leven is. Maar Heer, wij willen als gemeente nooit op de dood zitten wachten. Wij verwachten u. Wij verwachten u terug. En Heer, dat kan ieder moment zijn. Maar we dragen haar wel aan u op, Heer, in alles wat zij meemaakt in deze laatste fase. Ik bid ook voor Joop Methorst, Heer, die aan het revalideren is. En denk ook aan zijn vrouw Ria. Heer, wil hen nabij zijn. Wilt u geven dat die revalidatie goed zal gaan? Dat hij zal opknappen? Wilt u ze samen ook bemoedigen? Denk ook aan Annelies Schakelaar en haar gezin. Heer, wilt u haar ook nabij zijn, Heer? Ze wacht op een behandeling in Nieuwegein. Heer, wilt u ook de doktoren straks wijsheid geven, Heer, als dat moment daar is? U weet ook dat het gecompliceerd ligt. Heer, wil wijsheid geven aan de mensen die zich, de doktoren die haar zullen behandelen. We danken u bijzonder, Heer, voor Tini Bargman. Heer, dat de voeding zo goed is aangeslagen en wilt u ook zijn bij het verdere herstel. Heer, we willen u danken, zoals we al gezegd hebben, dat we uw woord hebben, dat we dat in vrijheid mogen openen. Wilt u helpen bij luisteren en bij spreken? En Heer, wilt u dat licht wat van dat woord uitgaat, wilt u dat doen schijnen in ons hart? Mogen we bemoedigd worden, Heer, door uw woord in de naam van Jezus. Amen. We zingen lied 80 van Johan de Heer. Elk uur, elk ogenblik. De kinderen mogen naar de eigen locatie. Broeders en zusters, het woord wat wij vanmiddag willen openen, dat spreekt over het verleden, het heden en de toekomst. En het bijzondere is dat als dat woord over het verleden spreekt, dat het in feite ook voor het heden spreekt en ook voor de toekomst. We zullen dat hopelijk vanmiddag ook zien. Het is wat staat in 1 Korinthe 10 vers 6, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. En achter mij ziet u een heel mooi plaatje. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat ik dat een beetje op het eind zou laten zien. Maar u mag er de hele tijd naar kijken, want daar zullen we het over hebben. Ik wil met u nadenken deze middag over het tweede hoofdstuk van het boek Numeri. Het boek Numeri, dat heet in het Hebreeuws Bemidbar. En dat betekent in de woestijn. In Leviticus, het boek wat hiervoor zit, zien we een volk van aanbidders rondom een heiligdom in de tegenwoordigheid van God. In Numeri zien we een volk in de woestijn in de tegenwoordigheid van vijanden. En daarmee is het ook gelijk voor ons herkenbaar. Want wij zijn een nieuwtestamentisch volk, wat ook door deze woestijn van deze wereld trekt. Omringd door vijanden en verleidingen en verlokkingen en alles wat daarmee samenhangt. Wij moeten strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd, zoals staat in Judas 1 vers 3. En dat geloof, dat houdt in de geloofsinhoud. En daarmee moeten we denken aan de waarheden over de Heer Jezus en zijn werk en de gevolgen ervan. In Numeri 1 leren we onze afkomst. In Numeri 2 leren we dat dat niet voldoende is om onze afkomst te weten, maar dat we ook samen als volk van God gelegerd moeten zijn. We zijn hemelburgers op aarde met een hoofd in de hemel. En dat hoofd in de hemel, net zoals ons hoofd, bestuurt ons hele lichaam, alles wat we willen doen. Dat hemelse hoofd, de Heer Jezus Christus, stuurt ons aan. En dat gebeurt ook met dat volk in de woestijn. We zullen dat zo zien. Ik wil vanmiddag nadenken over wat u en mijn plaats is in de slagorde van God. In de slagorde van de Heer. En daarvoor telkens een stukje lezen uit Numeri 2. We lezen eerst de eerste paar versen. Of eigenlijk het eerste vers, Numeri 2. Ik lees uit de NBG, u leest dat uit uw eigen vertaling. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. De Israëlieten zullen zich legeren, ieder bij zijn vendel of vaandel, onder de veldtekenen van hun families. Op een afstand zullen ze zich rondom de tent der samenkomst legeren. Alles in die strijd draait om de tabernakel. De tabernakel is het middelpunt van het leger. En die wordt hier genoemd de tent der samenkomst. Of de tent der ontmoeting. Het getuigenis van God in deze wereld wordt gegeven door de gemeente. En vooral als die gemeente, zoals hier nu, samenkomt. Dat ziet de Heer het liefst. Hij ziet ons ook individueel graag en wil dagelijks contact met hem hebben, maar hij heeft er een vreugde in om ons samen te zien. Net zoals dat hij het Joodse volk, het Israëlische volk, wilde hij 3 keer per jaar samen zien in Jeruzalem. Op het paasfeest, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. En dat heeft voor God een grote betekenis. En daarom is het ook fijn dat we hier samen zijn. Dat is ook het bijzondere mikpunt van de aanvallen van Satan, van de vijand. En daarom moet dat beschermd worden. En daarvoor moet elke stam zijn plaats hebben. Iedere gelovige moet weten wat zijn plaats is met betrekking tot het samenkomen van Gods volk. En God geeft in Israël elke stam zijn eigen plaats. Zo geeft hij ook ons een eigen plaats rondom zichzelf. Wij zijn persoonlijk geroepen en Israël is per stam geroepen. In 1 Korinthe 12 vers 18 staat: nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij heeft gewild. Hij heeft kent ieder van ons door en door. Hij kent uw ziel, hij kent uw geest en hij kent uw lichaam. Hij kent alle dingen waar u mee bezig bent. Het is voor ons bijna onvoorstelbaar om dat, ons dat te realiseren. Wij hebben al moeite genoeg om ons gezin of nog kleine onze vrienden, buren, kennissen en deze gemeenschap te kennen en te bidden. Maar God ziet zijn hele gemeente over het rond van deze aarde. En wij zijn daar een heel klein stukje van. We zien dat God telkens drie stammen op een speciale manier aan elkaar verbindt. Onder één vaandel. En zo is het ook met de plaatselijke gemeenten. Wij horen, je zou kunnen zeggen, wij horen qua ligging bij bepaalde gemeenten. En andere gemeenten hebben daar een andere taak in datzelfde lichaam. Dus, en zo zullen we zien dat die windrichtingen, want dat is belangrijk, ieder een bepaalde ligging vertegenwoordigt. Als wij als mensen een vaandel oprichten, dan belooft dat meestal niet heel veel goeds. We zien dat alleen in het begin van de Bijbel in Korinthe, dat er mensen zijn die zeggen, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En dat geeft allemaal verdeeldheid. In de kerkgeschiedenis kennen we dat natuurlijk ook. Het grote verband in het verleden, in de middeleeuwen, was ik ben van de paus, ik ben van Rome. En later heeft Luther gezegd, de protestanten, ik ben van Luther, ik ben van Calvijn, ik ben van Zwingli. En zo zijn er een hele hoop vaandels opgestoken. En dat heeft verdeeldheid gebracht, maar dat heeft ook zegen gebracht. Omdat Gods woord zegt, er moeten onder u wel scheidingen zijn. En dat heeft alles te maken met toewijding aan God. De Heer Jezus is ons vaandel boven 10.000. Zoals dat staat in Hooglied 5 vers 10. Hij is ons vaandel. Hem moeten we volgen en die menselijke vaandels, die moeten we eigenlijk proberen te vergeten. En dat moeten we door deze geschiedenis in Numeri ook heen zien. En ik hoop u daarin mee te nemen. We gaan eerst kijken naar de oostzijde, Numeri 2 vers 3 tot en met 9. Numeri 2 vers 3 tot en met 9. Aan de oostzijde, aan de kant waar de zon opgaat, zal het vendel van de legerplaats van Juda zich legeren na hun legerschade. De vorst nu der zonen van Juda was Nahasson, de zoon van Aminadab, en zijn leger dat uit hun getelden bestond, bedroeg 74.600. Naast hem zal de stam Issachar zich legeren. De vorst nu de zonen van Issachar was Netaniel, de zoon van Zuar. En zijn leger dat uit getelden bestond, bedroeg 54.400. Voorts de stam Zebulon. De vorst nu de zonen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon. En zijn leger dat uit getelden bestond, bedroeg 57.400. Al de getelden van de legerplaats van Juda waren 186.400 naar hun legerscharen. Zij zullen het eerst opbreken. Zoals ik al zei, die vendels liggen in de vier windrichtingen. De eerste richting die genoemd wordt in Gods woord is het oosten. En we zullen ook zien dat dat belangrijk is. Wil ik eerst kijken wat dat woord betekent. Dat woord oosten in het Hebreeuws betekent Mizrach. En dat is letterlijk zonsopgang of opgang van de zon. Aan de oostkant en in het plaatje, dat kunt u er gewoon de hele tijd bij houden. De oostkant is naar beneden toe gericht. Er zijn naar het oosten toe twee aspecten belangrijk. Aan de oostkant ligt de ingang van het heiligdom. Het heiligdom ziet u daar in het midden. En het is ook uitzien, die oostkant, naar de komst van de Heer Jezus. En die aspecten mogen in het samenkomen van de gemeente tot uitdrukking komen. En ik zou haar zeggen, in een Maranatha-vergadering of Maranatha-samenkomst is dat helemaal aan de orde. U ziet uit naar de komst van de Heer. En dan bent u eigenlijk automatisch gelegerd aan de oostkant. Want dat is met name dat deel van de gemeente van God die uitziet naar zijn komst. In Matteüs 24, vers 27, dan staat dat de komst van de Zoon des Mensen is als de bliksem uit het oosten. En daar ligt als eerste, en dat is het belangrijkste vendel, Juda. En Juda betekent lofprijzing. En die geest van lofprijzing is de geest van kracht. En het hoofddoel van het samenkomen van de gemeente is dat God geprezen en aanbeden wordt. En ik zou wel zeggen dat is ook des te belangrijker naarmate we de voetstappen van de Heer horen. We zouden kunnen zeggen in deze tijd waar de vijgenboom, waar het hout zacht geworden is, Israël in het centrum van de belangstelling staat, daar horen wij de voetstappen van de Heer. En dan zijn juist die aspecten ontzettend belangrijk. Om hem te blijven verwachten en om hem lof te prijzen. En dan ligt daar aan de oostkant vervolgens ook nog Issachar, dat betekent hoofd. En de stam Zebulon, dat betekent woning. Zij zijn samen met Juda gelegerd aan de oostzijde. En samen met Juda hebben we hier de vierde, vijfde en zesde zoon die Lea aan Jacob baarde. U weet dat de eerste drie zonen van Jacob, Ruben, Simeon en Levi, alle drie iets gedaan hadden wat God niet welgevallig was. En daarom worden zij overgeslagen. En is Juda de belangrijkste stam geworden. Juda is de koninklijke lijn uit wie de Messias geboren zal worden. We lezen dat in Genesis 49. En ook in het geslachtsregister in Matteüs 1 zien we dat een van de vertegenwoordigers die hier genoemd is, Nahasson, wordt daarin genoemd in het vierde vers van Matteüs 1. Nahasson betekent voorspeller. Hij is de zoon van Aminadab en dat betekent volk van de gewillige gever. Maar met name dat voorspeller, daar zit iets profetisch in. En als we naar de toekomst willen kijken, hebben wij licht van de Heilige Geest nodig over het profetisch woord. En in Amos 3 vers 7 staat, voorzeker de Heere Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God die wil u en mij niets onthouden van wat zijn plannen zijn. Hij heeft, denk maar aan wat hij met Abraham gedaan heeft, hè, die plannen ten aanzien van Sodom en Gomorra, dat wilde hij kwijt. En waarom wil hij dat kwijt? Zodat we daarop voorbereid kunnen zijn. En wat ook belangrijk is, dat wij mensen om ons heen ook dat kunnen vertellen. Het is ook goed om daar doorkneed in te raken. De gemeente die aan de oostzijde gelegerd is, ziet op een bijzondere manier uit naar de komst van de Heer. En een stukje wat daar heel goed bij past in het Nieuwe Testament, dat is de gemeente van Philadelphia. Philadelphia betekent broederliefde. En als u dat eens zou willen opslaan, Openbaring en Numeri, dat hoort, ik zal straks ook nog wat dingen uit Openbaringen 2 en 3 met u lezen. Openbaringen in dit geval 3, vers 8 en 10. Daar staan belangrijke dingen die kenmerkend zijn voor een gemeente die uitziet naar de Heer. Er staat, want gij hebt kleine kracht. Die gemeentes die ervoor waren geweest, Thyatira en Sardes. Thyatira, een type van de katholieke kerk. Sardes, een type van de protestantse staatskerken. Dat zijn grote kerken. Philadelphia, dan moet u denken aan de tijd van het Revij. Dat was een kleine gemeente. Kleine kracht. Maar wat hadden zij? Jullie hebben mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend, vers 8. En dan in vers 10 staat, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uur der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op aarde wonen. Broeders en zusters, dat is Gods bedoeling, dat u bewaard wordt van de uur der verzoeking. Dat is de grote verdrukking die in het boek Openbaringen uitgebreid aan de orde komt na Openbaring 3. God wil niet dat zijn gemeente door die verzoeking gaat. Hij wil dat zijn gemeente hem verwacht. Dan gaan we naar het tweede vendel. Dat ligt aan de zuidzijde. Numeri 2, vers 10 tot en met 16. Numeri 2... Vers 10 tot en met 16. Het vendel van de legerplaats van Ruben zal aan de zuidzijde zijn, naar hun legerschade. De vorst nu der zonen van Ruben was Elizuur, de zoon van Seduur. En zijn leger dat uit getelden bestond bedroeg 46.500. Naast hem zal de stam Simeon zich legeren. De vorst nu de zonen van Simeon was Selumiel, de zoon van Serishadai. En zijn leger dat uit hun getelde bestond, bedroeg 59.300. Voorts de stam Gad. De vorst nu de zonen van Gad was Eljasaf, zoon van Reuel. En zijn leger dat uit hun getelde bestond, bedroeg 45.650. Al de getelden van de legerplaats van Ruben waren 151.450 naar hun legerscharen. Zij zullen in de tweede plaats optrekken. De zuidzijde is links op het plaatje. Het zuiden betekent in het Hebreeuws daarom. Niet daarom, maar daarom. En dat is logisch, want als we vanuit het zuiden, of sorry, vanuit het oosten naar het zuiden kijken, is dat de rechterhand. En daarom betekent de rechterkant. De rechterkant spreekt in de Bijbel van een plaats van waardigheid en kracht. De Heer Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat is de kant van de kracht van God. En in geestelijke zin spreekt dit ervan dat de gelovige aan de zuidkant zijn positie in de Heer Jezus kent. Die gelovigen heeft de Heer Jezus mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, staat er in Efeze 2 vers 6. Dus wij zijn met hem meegezet in de hemelse gewesten, nu al. Zoals we hier zitten, geestelijk, hebben we die positie in de Heer Jezus. Ruben betekent zie een zoon, hij was de eerste. En Lea noemde hem Ruben, zie een zoon. Als de gemeente samenkomt, komen er gelovigen samen die weten dat zij zonen van God zijn. En dat ze dat te danken hebben aan de Heer Jezus, die hun leven is. Vervolgens moeten aan de zuidkant nog Simeon. Simeon betekent horende. En Gad betekent voorspoed of geluk, hun kamp slaan. Ruben en Simeon zijn de oudste zonen van Lea. En Levi, dat is de derde zoon, die wordt niet geteld bij de strijders. Levi heeft een aparte plaats, dat gaan we straks in het volgende vers zien. Levi wordt ook niet geteld bij de strijders. Goed realiseren, wij hebben hier een volk in de woestijn, omringd door vijanden. En Levi is als het ware een stam, die moet zorgen voor de tabernakel en die moet beschermd worden. Dus al die andere stammen, die 12 stammen, zijn gelegerd rondom de tabernakel en de stam Levi. Levi heeft de zorg daarvoor en in zijn plaats komt Gad. Gad is de eerste zoon van Zilpa, de slavin van Lea. En de vorst van Ruben is Elizuur. Dat betekent mijn God is een rots. En Seduur betekent de Almachtige is een vlam. Is dat niet mooi hier in de woestijn? Waar in de nacht die wolkkolom een vuurkolom wordt. Dat God een vuur is wat hen leidt. De gemeente aan de zuidzijde is gezeten in haar Heer. Wat zo prachtig naar voren komt. Met name in het boek Efeze. Wellicht kennen enkele van u het boek, de schrijver Bocmanie. Die heeft een prachtig boekje geschreven over het boek Efeze. En dat heet Zitten, Wandelen, Standhouden. En dat is nou precies wat dit boekje aangeeft als titel. Maar wat het boek Efeze ook is. Zitten, wij zijn gezeten in de Heer. Wij wandelen in de Heer. En wij trekken op met hem. En we houden stand. Dat is het laatste hoofdstuk van Efeze. Dan gaan we nu het 17e vers lezen. En dat gaat over Levi. Het 17e vers van nummerie 2. De tent der samenkomst nu, de legerplaats der Levieten, zal te midden van de legerplaats opbreken. Zoals zij zich zullen legeren, zullen ze ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun vendels. Dan moet u eens kijken wat daar in het midden aanwezig is. In het midden waar die rookkolom zit, dat is het tabernakel. Dan ziet u aan de oostkant, dus dat is naar de onderkant, daar ziet u de tent van Mozes en Aaron. En daar zijn drie kleine stammen omheen gelegerd. Dat zijn de drie zonen van Levi. En dat zijn Kohat, Gerson en Merari. En we zouden kunnen zeggen, die stam Levi, die heeft een bijzondere taak ten aanzien van de tabernakel. En in het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, dat zijn mensen die een bijzondere taak hebben voor de gemeente. En we zouden kunnen zeggen, dat zijn evangelisten. Dat zijn de mensen die mensen in de gemeente halen. Leraars, dat zijn mensen die mensen opbouwen. En herders, dat zijn mensen die voor de gemeente zorgen. Dat zijn eigenlijk de drie aspecten die in die zonen van Levi vertegenwoordigt. Dat zie ik althans zo. Als die stammen gaan trekken, dan hebben we al gezien, dan gaat die zuidkant, de oostkant, die trekt het eerst op. Vervolgens de zuidkant. En dan gaat Levi, die gaat de tabernakel, gaan zij voor een deel, het grootste deel van de tabernakel en de tentkleden, laden zij op wagens. En zo gaan die achter de stammen aan de zuidkant gaan ze aan. De heilige voorwerpen, die mogen niet op wagens geladen worden. Die moeten op de schouders van de priesters gedragen worden. En dat geldt dus voor het koperen brandofferaltaar, voor de kandelaar, voor de tafel. En voor het gouden reukofferaltaar, dat zijn de drie voorwerpen in het heiligdom. Het reukofferaltaar, een type van ons gebed. En het allerbelangrijkste, wat eigenlijk het centrum is van die hele karavaan in de woestijn, dat is de ark. Nou werden op die voorwerpen van het heiligdom werden zeekoevellen gelegd. Zeekoevel is heel goed bestand tegen allerlei weersinvloeden. En bij de ark zien we dat daar ook een zeekoevel overheen zit, maar daar overheen een blauw kleed. En dan moet u zich voorstellen, als mensen dat volk zagen trekken, dat is een heel groot volk, ik ga op het eind ongeveer vertellen hoeveel het is, maar het is een miljoenenvolk, dat kan ik u al zeggen. Als zij dat volk zagen trekken, dan zagen ze een hele hoop stammen ervoor, dan in het midden, en in het midden van het midden, een blauw voorwerp. En blauw spreekt van de hemel. Wij als gemeente in de woestijn dragen met ons mee de hemelse. Onze Heer Jezus Christus. Hem dragen we niet op onze schouders, maar in ons hart. En dat doen we door de week. Mensen om ons heen moeten aan ons zien dat wij de hemelse in ons hart meedragen. En als we de mogelijkheid daarvoor krijgen, dan zullen we daar ook van getuigen. Van die hemelse die zijn leven heeft gegeven, niet alleen voor mij, maar ook voor u. En in principe voor allen die dat aan willen nemen. Stam Levi. De stam Levi, daar draait eigenlijk alles om, want die wolkenkolom, die geeft aan of dat volk moet trekken of zich moet ergens op een plek moet standhouden of gaan plaatsen, hè, of zich legeren. Dat is eigenlijk het woord wat ik zocht. Dus als die wolkenkolom optrekt, dan gaan ze trekken. En de twee eerste vendels hebben we gezien. Dan gaat die hele tabernakel. U moet zich voorstellen wat een inspanning dat is geweest. En hoe mooi het is dat wij als Nieuwtestamentisch volk het eigenlijk een heel stuk makkelijker hebben. Wij dragen de Heer Jezus in ons hart. En zo trekken wij door deze woestijn. Wij gaan vervolgens de westkant gaan wij bekijken. En dat is nummer 2 vanaf het 18e vers. Nummer 2 vanaf het 18e vers. Het vendel van de legerplaats van Ephraim, naar hun legerscharen, zal aan de westzijde zijn. De vorst nu der zonen van Ephraim was Elisama, de zoon van Ammihud. En zijn leger dat uit hun getelde bestond, bedroeg 40.500. Naast hem de stam Manasse. De vorst nu der zonen van Manasse was Gamaliel, de zoon van Pedazuur. En zijn leger dat uit getelde bestond, bedroeg 32.200. Voorts de stam Benjamin. De vorst nu der zonen van Benjamin was Abidan, de zoon van Gideoni. En zijn leger dat uit getelde bestond, bedroeg 35.400. Al de getelden van de legerplaats van Ephraim waren 108.100. Na hun legerscharen, zij zullen in de derde plaats opbreken. Hier hebben we de westkant. Dat is het vendel wat het dichtst bij de ark van de getuigenis ligt. Dat ziet u, want in het heiligdom staat de ark. Het voorhangsel, dat zit achter het heiligdom. En achter het heiligdom heb je het heilige, de heilige, en daar staat de ark. En daar ligt dus de stam van Ephraim, die ligt daar het dichtste bij. De westkant, of het westen, is in het Hebreeuws Yam. En dat betekent de kant van de zee. We zien, daarachter zie je een beetje blauw getekend, dus dat is de Middellandse zeekant. De kant van de zee. En de zee spreekt in de Bijbel, in het algemeen, van de woeste volkerenzee. Het spreekt van beproevingen, van vervolgingen. Het spreekt van moeilijkheden in het leven van de gelovigen. En in die beproevingen brengen zij vrucht voor God voor. Hij wil door die beproevingen heen vrucht voor zichzelf bewerken in ons leven. Ephraim betekent dubbele vruchtbaarheid. Dus de tweede zoon van Jozef. U weet wel dat Jozef zijn handen moest kruisen en hij moest de tweede zoon de eerste zegen geven. Hij is een passende vaandeldrager aan de westkant. En met hem moet zijn broer, de stam van zijn broer, Manasse, dat betekent doen vergeten, en ook Benjamin, dat is zoon van mijn rechterhand of voorspoed. Dit zijn de drie zonen, zou je kunnen zeggen. Rachel had twee zonen, Jozef en Benjamin, maar Jozef wordt in feite overgeslagen. Zijn zegen gaat over op zijn twee zonen. En deze drie vertegenwoordigen de moeilijkheden, heb ik al gezegd. De vorst van Ephraim is Elisama. En Elisama betekent, mijn God heeft gehoord. Wat is dat mooi, dat in die moeilijkheden, dat God hoort. Als je iemand moet begraven, dan mag je weten dat God je ziet. En dat God ook wil horen. Een hele mooie naam die Elisama heeft. En daarbij hoort Ammihud, die Elisama is de zoon van Ammihud en dat betekent volk van majesteit. Deze drie stammen worden genoemd in Psalm 80. En daarin, als we dat lezen, Psalm 80 vers 3 tot en met 6, dan snapt u ook waarom dit de kant is van de moeilijkheden. Psalm 80, vers 3 tot en met 6, u hoeft dat niet op te zoeken, ik lees dat voor. Daar staat, wek uw sterkte op voor Ephraim, Benjamin en Manasse. En kom tot onze verlossing. O God, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Heere God, de Heerscharen, hoe lang brandt uw toren tegen het gebed van uw volk? Gij hebt hen tranenbrood doen eten. En tranen doen drinken in overvloed. Hij vraagt God om Israël in de laatste dagen van hun verdrukking te leiden en zijn kracht te openbaren als in de dagen van Israëls woestijnreis. Een prachtig beeld zien we ook weer in Openbaringen van de leidende gemeente in de gemeente van Smyrna. En als u dat met mij zou willen opslaan, Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Smyrna is de tweede gemeente. De eerste gemeente is Efeze, dat is de gemeente van de eerste liefde. En u weet dat de eerste gemeente had de Heer lief, maar die eerste liefde ging weg. Toen heeft de Heer de gemeente in vervolging geleid. En daar lezen we hier iets van in Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn. Maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uren in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Broeders en zusters, wat een geweldige troost is dat voor degene die vervolging en lijden. En vergis u niet, wij denken altijd bij vervolging en lijden aan bepaalde landen hier ver vandaan. We hebben het in het gebed gememoreerd. Maar de gemeente in het Westen, u moet maar eens nagaan waar de gemeente van de Heer Jezus het snelste slinkt. Dat is hier in het Westen. Wij hebben niet een vervolging door Satan als degene die vervolgt, maar wij hebben te maken met de engel des lichts. Die engel des lichts verleidt de gemeente. Die verzoekt de gemeente. En wij moeten daarom, zoals staat in het 6e hoofdstuk van Efeze, wij moeten stand houden in die geestelijke strijd. En dan hebben we de hele wapenrusting van God nodig. Wij gaan nu lezen het laatste vendel, en dat is aan de noordkant, in het plaatje aan de rechterkant. Nummer 2, vers 25 tot en met 31. 25 tot en met 31. Het vendel van de legerplaats van Dan, aan de noordzijde, zijn na hun legerscharen de vorst, nu de zonen van Dan, zijn Ahiezer, de zoon van Aminadab, en zijn leger dat uit hun getelde bestond, bedroeg 62.600. Na hem zal de stam Azer zijn leger. Na hem zal de stam Azer zich legeren. De vorst, nu de zonen van Azer, was Pagiel, de zoon van Ochran. En zijn leger dat uit getelden bestond, bedroeg 41.500. Voorts de stam Naftali, de vorst nu der zonen van Naftali, was Ahira, de zoon van Enan. Ik heb een klein beetje last van een soort migraine op mijn oog, dus ik zie vaak het midden van mijn gezichtsveld niet. Vandaar dat ik even goed moet kijken om. En zijn leger, dat uit getelden bestond, bedroeg 53.400. Al de getelden van de legerplaats van Dan waren 157.600. Zij zullen na hun vendel het laatst opbreken. De noordkant is de donkere kant. De kant die het verst van de zon verwijderd is. Het noorden is in het Hebreeuws Tsafon. En dat betekent verberging. Dit stelt de sombere kant van het getuigenis van God voor. Het licht van God kan als het ware daar niet doordringen. En dat is ontzettend jammer, broeders en zusters. Je zou kunnen zeggen, het is de gemeente die naar hun gewoonte samenkomt, zonder dat zij licht hebben in wat het allemaal precies betekent. De stam van de naam Dan betekent rechter of hij die recht verschaft. Jacob noemt hem in zijn zegen in Genesis 49 vers 17 een slang. En dan ziet u al dat dat niet positief is. Dan wordt daarmee gekoppeld aan Satan. En de nakomeling van Dan, de Danieten, hebben de twijfelachtige eer om als eerste, al vroeg in de geschiedenis van Israël, de afgodendienst in te voeren in Israël. We lezen dat in Richteren. In Richter 18 vers 30. Daar staat, de Danieten stelden het gesneden beeld op. En het bleef daar, zolang het godshuis te Silo was. Samen met Azer, dat betekent gelukkig, en Naphtali, dat betekent mijn worsteling of mijn strijd, trekken zij als laatste op. Zij zijn allemaal zonen van slavinnen. Dan is de eerste zoon van Bilha, de slavin van Rachel. Aser is de tweede zoon van Zilpa, de slavin van Lea. En Naphtali is de tweede zoon van Bilha, ook een slavin. De vorst van Naphtali is Ahira. En dat betekent ook veelzeggend aan deze kant, broeder van het kwaad. De zoon van Enan, dat betekent ziende. In de gemeente aan de noordkant zien we overeenkomsten met de zonden en de dovende licht in de gemeente. En dat begon met het verlaten van de eerste liefde, zoals ik zei in Efeze. En dat gaat door in de gemeente van Pergamum, in Openbaring 2 en 3. Daar zien we eigenlijk het begin van de afwijking. En dat vindt zijn middeleeuwse hoogtepunt in Thyatira. Dat is de Rooms-Katholieke kerk. Waar een complete afgodendienst is ingericht. Tot op de dag van vandaag. Die zonde of dat licht wat ontbreekt, dat vindt zijn hoogtepunt in Openbaring 2 en 3 in de gemeente van Laodicea. En als u dat eens zou willen opslaan, Openbaring 3, vers 15 tot en met 20. Openbaring 3, vers 15 tot en met 20, over de gemeente van Laodicea. Laodicea betekent Laos, dat betekent volk, en Dicea, als het ware, dicteren. Dus het volk dicteert, je zou kunnen zeggen democratie. En God is daar, de Heer Jezus is buiten komen staan. Er is zo'n blindheid gekomen in die gemeente, dat de Heer Jezus buiten is komen te staan. Hij moet kloppen aan de deur. We lezen het. Ik weet uw werken, vanaf vers 15 tot en met 20. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt, en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke, en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen, goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar wordt. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Je zou in Laodicea kunnen zeggen, de gemeente als geheel heeft geen licht. Maar er zijn altijd individuele mensen, broeders en zusters, die hun deur van hun hart willen openen voor het kloppen van de Heer. En wat een vreugde is dat ook voor de Heer Jezus. Dat ook in deze lauwe eindtijdkerk, in een kerk die wij om ons heen zien, dat daar individuele gelovigen zijn met een hart wat open is voor de Heer. Tot slot lezen we Numeri 2, vers 32 tot en met 34. Dit waren de getelden der Israëlieten naar hun families. Al de getelden der legerplaatsen naar hun legerschalen waren 603.550. Dat getal moet u onthouden. De Levieten echter werden niet samen met de Israëlieten geteld, zoals de Heere Mozes geboden had. En de Israëlieten deden het juist zoals de Heere Mozes geboden had. Legerden zij zich naar hun vendels en braken zij op, ieder naar zijn geslacht, bij zijn familie. Broeders en zusters, dat getal 603.550, dat wordt drie keer genoemd. Het wordt één keer genoemd in Numeri 1 en het wordt ook genoemd in Exodus 38, vers 26, voor degene die dat willen nazien. Het wordt dus drie keer herhaald. Dan moet je zich voorstellen, 603.550... Dat waren getelde strijders, dus mannen van boven de 30 jaar. Tel daarbij op ongeveer net zoveel vrouwen. Dan kom je op 1,2 miljoen. Deze volken hadden, of het Joodse volk had veel kinderen. Dus grove berekeningen doen je uitkomen op een volk van ongeveer 2 miljoen. 2 miljoen of iets daarboven. De Bijbel noemt dat niet, maar aan zo'n hoeveelheid moet je dan denken. Aan dat volk wat door die woestijn trekt. En nou heb ik dit plaatje er speciaal bij gedaan. Want dit is het plaatje zoals de Heere God dat ziet. En wie dat ook zo gezien heeft, dat is Biljam. De ziener, die door Balak werd geroepen in Numeri 24. En dan zegt Biljam, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, o Israël. Dat hoort Israël natuurlijk niet, maar dat zegt hij tegen Balak. En waarom is dat nou zo goed? Gods woord geeft al die getallen. Bij die getallen moet u zich goed realiseren, dat zijn allemaal getelden. En zoals u hier zit, bent u allemaal een getelde. Ieder mens telt. En als we nou naar deze legerplaats kijken, dan valt het op dat dit een kruisvorm heeft. Is dat niet een prachtig beeld? De oostkant, als u een beetje heeft meegeteld, ik heb die getallen genoemd, dat zijn ongeveer 200.000 getelden, oostkant. De zuid- en de noordkant ongeveer 150.000. En de westkant 100.000. En daar ziet u dus dat die kruisvorm ontstaat. De oostvorm twee keer zo groot als de westkant en de twee zuid en noord ongeveer even groot. En de Heer God ziet, als hij naar het Joodse volk keek, ziet hij zijn zoon. Ziet hij de toekomst in al die offers die gebracht werden, ziet hij het werk van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus naar zijn nieuwtestamentische gemeente kijkt, dan ziet hij zijn zoon nog veel intiemer. Hij is het hoofd van die gemeente en wij zijn zijn leden. Wij doen wat hij zegt. Samenvattend. Wat is onze plaats in de legering rondom de Heer Jezus? Zijn we aan de oostkant gelegerd? Verwachten we onze bruidegom en Heer? Ik denk dat u als Maranatha-vereniging dat ongetwijfeld doet. U heeft iets met die oostkant. Of bent u aan de zuidkant gelegerd? Verheugen we ons in onze positie in de Heer Jezus, hier en nu, maar ook straks? Of zijn we aan de westkant gelegen? Hebben we te maken met beproeving en vervolging? En brengen we ondanks dat vrucht voort voor hem? Of zijn we aan de noordkant gelegen? En is er weinig licht op de hemelse dingen? En worstel ik zoals Naftali, totdat ik het geluk vind, wat betekent Azer. Die gelovigen aan de noordkant moeten zich uitstrekken naar het licht wat te vinden is. De Heilige Geest wil dat licht geven. En broeders en zusters, zoals u hier zit, hoop ik dat u allen de Heer Jezus kent en dat hij het centrum van uw leven is. Mocht u hem niet kennen, draal dan niet. We leven in hele ernstige tijden, waarin de opname van de gemeente, mijns inziens, ieder moment kan gebeuren. Er hoeft niets meer vervuld te worden. De Heer Jezus als de hemelse bruidegom wacht met smart op het moment waarop hij zijn hemelse bruidsgemeente tot zich kan nemen. Wacht niet om hem aan te nemen. Mag ook van ons gezegd worden wat Biliam van Israël zei. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, o Israël. Dat de Heer u en mij daarbij mogen helpen en zegenen in de komende week. Amen. Ik wil voorgaan in gebed. Heer Jezus, we willen u heel hartelijk danken dat het waar is wat we gezegd hebben, dat iedere plek in uw woord die we opslaan, getuigt van u, doet zijn licht schijnen op u. We hebben gelezen nummer 2, de legering rondom de tabernakel. En we willen u danken, Heer, voor het licht wat u daarin heeft gegeven. Heer, er staan bemoedigende dingen in en ernstige dingen. We willen tegen u zeggen, Heer, dat we uitzien naar uw komst. Zoals het vendel aan de oostkant zegt. Heer, wil ons vasthouden deze week. Wil ons vasthouden omdat we een volk van u zijn in de woestijn. Omringd door vijanden. Omringd door verzoekingen en verleidingen. Maar u geeft ons kracht. U geeft ons ieder moment kracht als we daarom vragen. Want zelf kunnen we het niet, Heer, en u weet het. U wil ons leiden deze week. Heer, en in de voorbeden zijn we nog vergeten te bidden voor de zending. Heer, u weet dat wij in onze omgeving ook levende brieven zijn. Voor onze familie, voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze buren, onze collega's. Wilt u geven, Heer, dat die brief gelezen kan worden? Bidden ook, Heer, voor hen die uitgegaan zijn op het zendingsveld. Wil hen zegenen. Die we denken aan organisaties of zendingsgenootschappen als Wycliffe. We denken aan Open Doors en SDOK. Ik wil hen zegenen, Heer. En we danken u dat we zo die gelegenheid van u krijgen om samen te bidden. Samen eenparig, Heer, want als we onze ogen sluiten, dan zijn we eenparig. En ieder van ons heeft zijn eigen reukwerk, zijn eigen gedachten bij wat uitgesproken wordt. Heer, we willen u loven, prijzen, u eren en aanbidden. En tegen u zeggen, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Halleluja. Amen. Wij zingen nu Johan de Heer 639. Klem vast aan de rots u. Als zegenbeden, misschien bent u gewend te gaan staan, ja. En bemoediging wil ik u een tekst meegeven uit 2 Petrus 3 vers 17 en 18. Er staat, geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot Johan de Heer 96. Ik bouw op u. Wel thuis en tot een volgende keer. Ik vond het fijn om in uw midden te zijn weer en tot een volgende keer.